Africa.
Goedemorgen, goedemorgen mensen. Dit is Info Live, Mavis Alicia. Ik kom vandaag weer met alle jeugdzorgzaken en de verhalen die er op dit moment actueel zijn. Ik wil het vandaag even hebben over onze stichting Rechtsbescherming Kinderen en Ouders. Ik had het vorige week al erover gehad en dat ik deze week even er wat meer over zou vertellen. Dus daar straks even meer over. We gaan het hebben over een zaak waarbij de moeder en vader zeg maar voor de rechter gedaagd zijn, omdat zij alles gepubliceerd hadden op het internet, hoe hun kind zeg maar op onrechtmatige wijze onder geweld en bedreiging zeg maar meegenomen zijn. Ook al hadden ze een gerechtelijk bevel. Dit is niet de minst traumatische manier om zeg maar kinderen uit huis te plaatsen. En dat gebeurt massaal hier in Nederland. Dus ze zijn gewoon veroordeeld om de video waar het bij op gebeurde zeg maar weg te halen. Maar ja, dat mag niet baten, want die video die gaat inmiddels viraal. Hoe meer die gedeeld wordt, hoe meer mensen het onder hun neus en met de feiten gedrukt worden, dat dit gewoon niet meer kan in Nederland. Het is 2020 en wij moeten dit gewoon tegengaan, want de kinderen zijn degene die hier onder lijden en de ouders natuurlijk. Dit is Mr. Menace met Opkomst voor het Kind, een demo-promo. Die is gewoon op YouTube te vinden. En ja, hier open ik graag mijn uitzending mee. Ja mensen, we zijn nog even bezig hier en ik denk dat jullie al dit liedje horen. Kinderen die zeg maar weggehaald worden van bij hun ouders vandaan. Ja, we zijn dus weer terug. Ik wilde het graag hebben over de video die verboden is, zeg maar, door de rechter. Het gaat nu alsnog viraal. Dit gezin heeft eigenlijk hulp gevraagd voor de partner. In plaats van hulp te geven aan de partner, zijn de kinderen abrupt uit huis getrokken. En ze worden gewoon systematisch weggehouden van hun ouders. Dit is gewoon kindermishandeling. De mensenrechten rechtbank heeft al bepaald dat dit dus kindermishandeling is. Het is marteling, op z'n zachtst uitgedrukt. Dus ja, wij moeten gewoon met z'n allen hier een protest tegen gaan houden. Want hoe kan het zo zijn dat als ik een partner heb en ik geef aan dat mijn partner medisch hulp heeft, Het zij psychisch, het zij door depressie, het zij door... maakt niet uit wat voor probleem iemand heeft. Dat dat dan moet betekenen dat, dat de jeugdzorgsysteem en apparatus... denkt de macht te kunnen hebben om dan je kind of je kinderen bij je weg te trekken. En met allerlei bedrog, valsheid in geschriften en bedreiging, dwang, zwijgcontracten... valsheid in geschriften, nou, noem het maar op. Ze verzinnen het gewoon waar je bij staat. Dat je kind of je kinderen gewoon weggenomen worden. Nou, dit is iets wat nu massaal gebeurt binnen Nederland. Het maakt niet uit in welke gemeente je ook terechtkomt. Het gebeurt gewoon overal. Vandaar dat wij nu hebben gezegd van oké, deze dame heeft, dit betreffende gezin heeft een stichting opgezet. En die stichting die heet Rechtsbescherming Kinder en Ouder. Rechtsbeschermingko.nl. En daar kon je onder de diensten tab vind je dus een inlegvelproces. Nou, dat inlegvelproces, daar begin je mee door een bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. Vooral als het gegaan is zoals het bij deze gezin is gegaan, waar je eigenlijk of je vraagt nergens hulp om, of je wordt ziek, of je krijgt een ongeluk. Ik heb eens een keer een kind waarbij ik een paar dagen bij bleef. En toen kreeg zij een telefoontje van een bewindvoerder. Dreigde de jeugdzorg te bellen om de jeugdzorg te waarschuwen dat deze mevrouw opgenomen zou worden in het ziekenhuis, omdat zij dus een motorongeluk heeft gehad en dus langdurig in het ziekenhuis moest blijven. Nou, het kan niet zo zijn dat die instantie van jeugdzorg daarvoor bedoeld is. Van, dan zal ze wel niemand hebben om voor de kinderen te zorgen. Ik vind dat schandalig. Die bewindvoerder heeft op een gegeven moment gezegd van ik ga nu bellen naar de jeugdzorg, want jij kan niet voor... Nou, die had al dus eerder een melding gedaan en die wilde het dus, die dreigde het weer te doen, omdat die persoon geen geld had om iets voor school voor het kind te kopen. Yeah. Nou, dat zijn dingen waarvan ik denk van, hoe gevaarlijk is jeugdzorg? En je ziet ook dat ze op allerlei manieren je huis binnen kunnen komen. Nu is het zo dat de gemeente de projecten financiert. En doordat deze, of althans de financiering doet van dit soort zaken, van jeugdzorgzaken, naar de GI's toe, naar de gecertificeerde instellingen. Ik weet niet waartoe ze gecertificeerd zijn, maar het lijkt mij in bedrog, valsheid in geschriften, daar zijn ze heel goed in gecertificeerd. Want het kan niet zo zijn dat als onrecht gedaan wordt, dat de rechter dat legitimeert en van recht spreekt. Terwijl er eigenlijk door allerlei leugens, bedrog, valsheid in geschriften en onder dwang, zwijgcontracten, et cetera, dat kinderen gewoon van hun ouderlijke huis onttrokken worden. Dus eigenlijk gekidnapt, want dat heet het gewoon. En vervolgens gegijzeld gehouden worden. Want je kunt het niet anders noemen, want voor wie beschermen ze de kinderen nou? Wie is nou het gevaar? Wie is het echte gevaar? Welke partijen zijn echt gevaarlijk voor deze kinderen? Nou, de ervaring leert dat al deze instellingen kinderen mishandelen, opsluiten, met z'n vijven op kinderen gaan springen. De kinderen krijgen straf, worden naakt in isoleercellen opgesloten. Je kunt het zo gek niet bedenken. En ze doen het met de jongeren. Dus wij hebben nu zoiets van, dit genoeg is genoeg. De site waar ik het over had van deze dame die de video, waarvan de video weggehaald moest worden, die op dit moment alsnog viraal gaat. Zij heeft een site, een stichting begonnen, Rechtsbescherming Kinder en Ouder, rechtsbeschermingko.nl. Als u daarbij diensten inklikt en dan bij inlegvelproces gaat, Dan vind je inlegveld nummer 1, dat is de Strand Lubbe arrest, waarbij we jullie erop willen attenderen dat de artikelen 6 en 8 van het EVRM voorrang hebben boven welke wet dan ook. En ja, het is dan ook een inlegveld dat als je naar een zitting gaat, dan kun je die uitprinten of downloaden en die naar meesturen met de zaak van jouw zitting op dat moment. Zodat de rechters in ieder geval weten dat ze artikelen 6 en 8 rekening mee moeten houden met die twee artikelen. Want dat is gewoon, dat staat gewoon boven. Die heeft directe werking op het moment dat er een zaak, dat je een zaak te maken hebt dat mensenrechten schendt. Nou, dan komt er binnenkort een uitwerking van die Strand Lubbe arrest. Zodat mensen kunnen begrijpen wat de overeenkomsten zijn met de Nederlandse situatie. Die is nog niet aanwezig, maar die komt binnenkort wel. Dus als je denkt van nou, ik download en ik vind niks, nou, die komt nog wel. Nou, dan hebben we inlegveld 2. Dan beginnen we dus landelijk, doen we dit dus, om gewoon de gemeentes wakker te schudden van jongens, wij zijn nu tegen deze financiering van de uithuisplaatsingen. En wij willen nu gewoon weten waar de onderliggende stukken zijn. Meer niet. Want wat heel vaak gebeurt is, nadat we dus gekeken hebben naar de dossiers die er, zeg maar, het revue hebben gepasseerd, zijn we erachter gekomen dat een heleboel ouders niet weten wat de echte reden is dat hun kinderen uit huis worden geplaatst. Dat wordt hun gewoon niet medegedeeld. Er wordt in het begin iets geroepen. En gaandeweg krijgt dat een hele andere omschrijving, betekenis. Of het wordt gewoon aangehouden. Ouders worden eigenlijk uit het ouderlijke macht gezet meteen al. Bij verdenkingen en onderbuikgevoelens al. Dus net zoals bij die bewindvoerder wat ik net opnoemde. Of net zoals bij deze dame die de rechtsbescherming kinderen en ouders stichting heeft begonnen. Was het eigenlijk onderbuikgevoelens van oké, als vader medische hulp nodig heeft of zorg nodig heeft, dan lopen de kinderen gevaar. Maar dat is helemaal niet bewezen. Er is helemaal geen onderzoek gedaan naar waarheid van lopen die kinderen daadwerkelijk gevaar. Dus er wordt geen waarheidsvinding gedaan. Er is geen openheid van zaken. Want als je je dossiers opvraagt, krijg je die vervolgens niet. Dus heel vaak weet je ook niet wat er speelt. In mijn geval bijvoorbeeld, ik heb nu sinds 2016, ik heb in oktober 2016, dus de kinderen zijn meegekidnapt op 11 september 2016. Oktober 2016 heb ik een ieder die te maken heeft met het dossier laten weten dat ik alles publiekelijk zou plaatsen op het internet, omdat het op een onrechtmatige manier is geweest. Bij mij is de politie gewoon tussen mij en mijn kinderen met hand op pistool gaan staan. En die heeft gezegd, de kinderen gaan nu mee, zonder een gerechtelijk bevel. Omdat hij dacht dat de kinderen al onder jeugdzorg zaten. Maar dat was dus helemaal niet zo. Maar goed, mijn kinderen zijn weg. Tot de dag van vandaag heb ik geen enkel dossier van de GI-instelling ontvangen. En ze weigeren het ook omdat ze stellen dat omdat ik alles heb een schriftelijke aanwijzing gegeven zonder ooit een plan van aanpak, laat staan een familieplan op te stellen om de kinderen zeg maar terug te plaatsen, hebben ze nooit gefabriceerd, althans niet met mij. En als ze het gedaan hebben, weet ik het ook niet, want ze weigeren pertinent de onderliggende stukken te sturen. Ik mag het niet inzien en ik mag het ook niet hebben. Nou, dus de ervaring leert dat er geen openheid van zaken is. Als er geen openheid van zaken is in al deze zaken, want ik kan me voorstellen dat het bij een enkeling voorkomt, maar het komt structureel voor dat mensen gewoon geen inzage krijgen in hun dossiers. Dat betekent dat er geen openheid van zaken is. Als er geen openheid van zaken is, dan betreft het gewoon fraude. En fraude vanaf het begin, dus fraude ab initio, is ongeldig. is gewoon niet rechtsgeldig. En fraud ab initio non pruntonc, dat is gewoon niet rechtsgeldig. Dus eigenlijk zijn geen enkele van deze dossiers rechtsgeldig, omdat de rechters ervan uitgaan dat de GI's waarheidsvinding doen. En dat is dus absoluut niet waar. Vandaar dat bij inlegveld 2 doe je een pro forma bezwaar naar de gemeente toe tegen de financiering die zij hebben uitgevoerd voor het uit huis plaatsen van jouw kind. Dus dan vraag je ook van, mag ik de onderliggende, of althans, ik wil de onderliggende stukken zien. Want ja, je hebt gewoon recht daarop. En ja, doen ze dat niet, ja, dan gaat er gewoon een stap verder. Maar dit zijn dus puur deze brief, inlegveld 2, is de pro forma bezwaar gemeente tegen financiering UHP voor ouders die uit huis geplaatste kinderen hebben. Nou, heb je te maken met een scheiding of een vechtscheiding, of een ouder die de ander ouder het daglicht niet gunt of het kind niet gunt, wat overigens ook kindermishandeling is. Ik wil dat ouders dat echt heel goed begrijpen. Het maakt me niet uit of je nou vrouw of man bent. Het kind heeft recht op beide ouders. Tenzij de ene ouder dood is of tenzij de andere ouder zo'n slechte invloed heeft op het kind, dan kan ik me voorstellen dat de andere ouder zoiets hebt van oké, maar dan mag het ook niet gebaseerd zijn op onderbuikgevoelens, op gewoon wraakgevoelens of haatgevoelens naar die ouder toe. Want je doet het kind tekort door jouw oorlog door te trekken naar het kind en het kind eigenlijk onthoudt van het contact met zijn vader of met zijn moeder. Want hoe je het ook wendt of keert, het kind komt van beide. Het kind heeft er niet om gevraagd. Dus ja, ik vind gewoon dat men als ouder dat gewoon niet kan maken. Je kunt niet zo egoïstisch of narcistisch zijn door te denken van nou, ik ben de betere helft, dus ik bescherm mijn kind en ik onthoud hem van de andere ouder, alleen maar omdat jij dus onderbuikgevoelens hebt. Want dan doe je precies hetzelfde als wat de jeugdzorg doet. En ik had ook nog een andere opmerking gekregen van ja, maar de jeugdzorg heeft gezegd dat de vader dit of de vader dit of de moeder dit. Ik zeg nou, dat alles wat een GI-instelling zegt tegenwoordig neem ik met een korreltje zout, omdat ik weet hoe het in de praktijk gaat. Heel vaak worden familieleden zelfs tegen elkaar opgezet. In mijn geval hebben ze mijn moeder tegen mij opgezet, of mij tegen mijn moeder opgezet, door te stellen dat mijn moeder aangifte tegen mij gedaan zou hebben. En mijn moeder spreekt de taal niet en heeft ook verklaard dat ze dat nooit tegen niemand heeft gezegd. Ze heeft gewoon een beëdigde verklaring gemaakt. Dus ik vraag me af hoe deze mensen überhaupt hebben gehandeld. Ze hebben nooit een tolk voor mijn moeder gezocht. Ze hebben mij 3 jaar lang in het buitenland gehouden. Afijn, ze hebben familieleden, zetten ze tegen elkaar op om zeg maar hun doel te kunnen bereiken. Dus daarvoor, voor de ouders die zeg maar in scheiding zitten, en de ene ouder onthoudt de andere ouder van het kind. En er is op dat moment ook een OTS uitgesproken door een GI-instelling, of althans aangevraagd door een GI-instelling. Dan kun je de inlegveld 2a gebruiken. Dat is de pro forma bezwaargemeente tegen de financiering van die OTS. Want ja, laten we wel wezen, op het moment dat jij als ouder, als tegenpartij met van alles te maken hebt, waarbij de vader bijvoorbeeld heel veel geld heeft en de vrouw wat minder, ja, dan is de keuze heel snel gemaakt. En dan kiezen ze natuurlijk voor of de moeder die dan zwak staat, om zo de vader dan zeg maar al het recht te geven. Want ja, daar gaan ze dan niet tegen op. Maar als het om 2 personen gaat die bijvoorbeeld beide geen macht hebben, dan is het dus zo dat de ouder die al negatief staat, dus die bijvoorbeeld al een psychische label heeft gekregen, want zo noem ik het gewoon, of ze zeggen dat je psychisch niet in staat bent om voor je kind te zorgen, of dat je opvoedt, niet opvoedbaar kundig bent, want dat is ook een heel gebruikelijk woord, dan kun je dus de pro forma bezwaargemeente tegen de financiering van die OTS opsturen naar de gemeente. En die brieven moeten allebei naar de raadsleden en de burgemeester en wethouders van de gemeente waar de OTS uitgesproken is, of waar de GI-instelling die OTS heeft aangevraagd. Dus stel je hebt je zaak hier in Amsterdam lopen en de WSG of de WSS die vraagt een OTS aan, dan heb jij alle recht om de onderliggende stukken bij de GI aan te vragen. Nou, we weten allemaal dat de WSG en de Jeugdbescherming Regio Amsterdam beide hier er niet van houden om dossiers te overhandigen, nog in te laten zien. Dus voor die ouders die alleen een OTS hebben, waarbij het kind nog bij de andere ouder woont, die kunnen dan gebruik maken of de proforma bezwaar template downloaden van de site onder inlegveld 2a. Dan heb je een inlegveld 2b, daar zijn we ook nog mee bezig. En dat is dan voor OTS en UHP. Nou, het mogen duidelijker zijn dat dat dan voor beide ouders en eventueel de kinderen die 16 jaar en ouder zijn, ook de gegevens kunnen opvragen middels die template. Dus dat komt er allemaal nog aan. Als er vragen zijn, kunnen jullie gewoon contact opnemen met de stichting via de site. En dan krijgen jullie vanzelf wel antwoord. En ja, mochten er vragen zijn over wat dan ook, dan kan dat daar gesteld worden. Ik kom zo even terug met de andere zaken. Tot over een minuut.
Opkomst voor het kind.
Dit is voor de kinderbescherming. Waar is mijn kinderbescherming? Als de jeugdzorg doet alsof ik erg vind dat mijn baby eindigt als een zwerfkind. Zwerf van gezin naar gezin.
Ben ik van boven? Ja, wat ik ervan vind, ja, weet ik niet. Het ligt eraan aan onze situatie.
Deze artiest, Menas, DJ Menas, denk ik dat hij heet. Hij heeft dit lied gemaakt omdat hij zelf te maken heeft met... hij is zelf een verstoten vader, dus een verstoten ouder, waarvan de moeder hem het kind niet laat zien. En hij heeft deze rap gemaakt. En in het verlengde daarvan, ik heb hem ook gevraagd om met ons mee te doen. Wij hebben nu, of althans zijn van plan, een project op te zetten waarbij wij getalenteerde jongeren uit Amsterdam en omgeving, eigenlijk heel Nederland, die een familie of een neef, nichtje, broer, zus, verre neef, verre nicht heeft, die in een instelling zit en heel graag hieraan mee wil doen om een rap te maken. Om in ieder geval de kinderen in de instellingen een hart onder de riem te steken, om ze hun te laten weten dat wij ook er voor hen zijn. En dat als zij hulp nodig hebben, kunnen ze ook bij de rechtsbescherming kinder en ouder terecht om daar enig informatie op te vragen. En ja, als ze iets willen weten, kunnen ze dat gewoon contact met ons opnemen.
Dit is voor de kinderbescherming. Waar is mijn kinderbescherming? Als de jeugdzorg doet alsof ik erg vind dat mijn baby eindigt als een zwerfkind. Zwerf van gezin naar gezin. Hier is waar de ellende begint. En er komt geen einde aan. Hoeveel onschuldigen hebben ze al pijn gedaan? Ze uit huis geplaatst, de plek waar ze zich veilig voelen. Maar het kan de jeugdzorg maar weinig boeien. Mama hysterisch, terwijl ze papa boeien. Je moet het kind tussen vreemdelingen opgroeien. Jeugdzorg, wat wil je nou dat hij leert? Het kind is voor zijn leven getraumatiseerd. En dat doet zeer, zoveel littekens. De pijn in mijn hart hoor ik het kind smeken.
Waarom loop ik weg door jou?
Dit is voor de kinderbescherming.
Dit maakt me zo bang.
Ik wil dat je ook echt voor de jeugd zorg. Niet alleen pijn, maar ook voor veel zorg. Maar jullie gaan zo ver dat het niet meer leuk wordt. Zo wreed, het lijkt wel kinderhaat. Hoeveel tieners beëindigen in een internaat? En inderdaad, ze hadden een gezinsvolk. Waar is je geweten wanneer je een gezin sloopt? Geen hoop, die breekt de moeders hart. Waarom zou je komen tussen kind en moederband? Iemand met een goed verstand zal ze niet laten boeten, man. Red die met een bloedend hart, wil jij dit ook voelen dan? Kon ik ze redden, had ik het wel gedaan. Karma komt terug bij jou voor elke traan. Enige baan, waarbij het kind schuilt. Blok in mijn keel, want het kind huilt.
Ja mensen, ik kan het niet vaak genoeg draaien, dit lied. Hij heeft echt erover nagedacht en heeft echt een heleboel punten, zeg maar, benoemd. Ik wil het er ook even hebben, ouders die mij berichten van, goh, hoe gaat het nou met jou? En heb je al wat gehoord van je kinderen? Heb je ze al gezien? Nou, ik kan je vertellen, ik heb natuurlijk toen ik eind van het jaar afsloot met de samenvatting van dingen die we gedaan hebben. We hadden dus een explode uitgebracht naar alle Kamerleden. Dat ze heel erg graag stil willen houden. De Mark Rutte die heeft uiteindelijk een antwoord gegeven. En die heeft gezegd van, nou, ik ben helemaal niet aansprakelijk te stellen. En ik ben ook niet aansprakelijk. Ik kan niks doen voor individuele zaken. Dus jullie bekijken het maar. Daar komt het op neer. Dus dat betekent dat wij gewoon bij de parlementsleden geen oplossing kunnen vinden. De wintercommissie die eigenlijk onderzoek heeft verricht vanaf 1945 tot de dag van vandaag, die weten heel goed hoe de vork in de steel zit. Die weten donders goed dat kinderen verkracht worden, mishandeld worden, opgesloten worden, eigenlijk gemarteld worden en psychisch en lichamelijk mishandeld worden. En dan nog wordt er geen actie ondernomen. En dit is echt een heel groot probleem, want op het moment dat zoiets, wat eigenlijk onrecht is op alle niveaus, dat dan recht wordt gesproken door deze parlementsleden die dan hun handen ervan wegtrekken en zeggen van, nou, wij kunnen geen individuele zaken oplossen. En als jij dit hebt, als jij dat hebt. Nou, ik heb even nieuws voor de parlementsleden. Ik heb wel degelijk bewijs van alles wat ik zeg. Want op het moment dat ik beëdigde verklaringen naar alle instanties heb verstuurd en ik heb daar absoluut geen antwoord op gekregen. En ik heb ze allemaal in gebreken gesteld. Wel 26 organisaties in dit geval. Of 26 verschillende organisaties en instellingen. Dan betekent dat dus in deze commerciële wereld, onder bestuurswet, dat als je, ja, wie zwijgt, stemt toe. Dus zij stemmen toe met alles wat ik eigenlijk verklaard heb. En dat heb ik allemaal ingediend via de rechtbanken, aangetekend gestuurd, mijn handtekening laten legaliseren onder mijn beëdigde verklaring, zodat ze weten dat het echt van mij afkomt en dat dat eigenlijk naar waarheid van mij is ingevuld. Ik heb daar totaal geen reactie op gekregen. Ik heb meer dan 600 stukken verstuurd. Ik heb ze allemaal in gebreken gesteld en dan nog vonden ze het nodig om mij, zeg maar, zogenaamd het gezag te ontnemen. Nou, dat bestaat niet. Althans niet in mijn wereld. Ik weet niet in welke wereld zij leven, maar dat bestaat niet in mijn wereld. Mijn kind is 9 maanden, heeft het zich in mij ontwikkeld. De vader is net zo goed gebonden aan het kind als ik. Ook al is het kind niet bij de vader in de buik gegroeid, maar zijn DNA draagt hij in ieder geval wel. Dus dat moet al genoeg zijn, want zonder een man kan je geen kind krijgen. Ook al willen de wetenschappers je laten denken van wel. Maar waar het om gaat is, ik heb nooit antwoord gekregen. Dus als ze zwijgen, dan stemmen ze overal mee in. Dus ze zijn nu in commercieel oneer. Want ze respecteren absoluut niet de wet op bestuur. Ze respecteren geen mensenrechten en ze respecteren geen kinderrechten. Dus eigenlijk gaat het er gewoon wat mij betreft om dat zij gewoon nu in commerciële oneer zitten. Want hoe je het ook wendt of keert, dit gaat om kinderhandel. Ze zijn met mensen aan het handelen hier in Nederland en ze doen het openlijk. En er zijn gewoon geen consequenties. Want ik als ouder kan geen aangifte gaan doen tegen een instelling. Want dat is al bewezen. We hebben met z'n allen hebben we dat al afzonderlijk geprobeerd. Nou, dat is niet gelukt. We kunnen het wel gezamenlijk doen. En daar gaan we ook voor. Alleen ja, op het moment dat het rechtssysteem dusdanig in elkaar zit, dat er geen procesgang is voor de ouders noch de kinderen. Want ja, die zijn minderjarig. Die kunnen dan geen procesgang starten. En de GI-instelling zal dat ook niet toelaten om een kind een advocaat te laten nemen of een procesgang op te kunnen starten tegen hen. Want ze worden gewoon bang gemaakt en ze worden gewoon gestraft op het moment dat ze wat zeggen. Dus wij kijk, een heleboel mensen vragen mij, ja, hoe staat het er nou mee, dit en dat. Ik zeg altijd van, nou, ik doe mijn eigen ding en ik pak het aan op een hele onconventionele manier. Ook al zeggen ze hier in Nederland van, ja, hier kan het niet. Hier kan alles, blijkbaar. Dus ik ga het op een hele andere manier aanpakken. Want ik heb begin januari heb ik een telefoontje gehad van de jeugdbescherming regio Amsterdam. Waarin de hoofd van de gezinsmanagers tegen mij zegt, ja, wij vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat jij geen contact hebt met jouw kinderen. Want dat is niet goed voor de kinderen. Ik zeg, oh, nou, ik ben blij dat jullie erachter zijn gekomen na 3 jaar. En vervolgens zegt ze tegen mij, de 20e ga ik u terugbellen om even af te stemmen waar we elkaar kunnen ontmoeten om de kinderen dan te kunnen zien. En dan gaan we even afstemmen waar we ze kunnen afspreken en onder welke omstandigheden jij dan de kinderen kunt zien. Nou, ik weet niet welke jaar van 20 januari zij van plan zijn te bellen. Want 20 januari is lang en breed voorbij. En ik heb nog nooit een telefoontje gehad. En ik heb nu gezegd, ik ga ook niet meer bellen. Want dat heeft geen zin. Ze hebben zonder mij überhaupt tekst en uitleg te geven, hebben zij mij een schriftelijke aanwijzing gestuurd dat ik het gebouw niet meer in mag. Dus ze houden je kind gegijzeld, ze kidnappen hem, je kinderen, houden je kinderen gegijzeld, weigeren jou of verbieden jou om naar het kantoor te gaan. Althans, ze hebben mij niet verboden. Ze hebben de naam die zij denken die ik heb, hebben ze verboden om het kantoor in te gaan. Dus ik ga er eerdaags heen en dan moeten zij maar bewijzen wie ik ben, of die schriftelijke aanwijzing inderdaad naar mij toe gericht is. Want ik weet wie ik ben en ik weet dat zij mijn kinderen hebben. Alleen zij denken dat ze mijn kinderen hebben. Of althans, de naam die ze gebruiken, dat ben ik niet. Of althans, daar mag ik me niet mee legitimeren. Dus ze zoeken het maar uit. Maar ik ga naar het kantoor en ik ga eisen dat ik à la minuut mijn kinderen te zien krijg. Want ik weet niet welke 20 januari het is. Of het van 2025 is of 2035. Ik weet het niet. Maar ik ga daar dus niet op wachten en ik ga dat ook niet meer vragen. Ik ga er gewoon heen. Ik heb ook kunnen waarnemen dat er een heleboel ouders nu echt wanhopig zijn. Ik heb me laten vertellen, want ik heb zelfs mensen gehad die contact met me hebben opgenomen uit België. Er is een wet in België waarbij, dat is echt van de gek hoor, dat dus kinderen vanaf, ik dacht 14 jaar, even kijken, vanaf 14 jaar mogen zij seks hebben, ja, mits ze dat zelf willen. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Dus ik stond echt te kijken van, wow, hoe kan dat dan? En ja, dat is er doorheen, zeggen ze dan. Dat is gewoon standaard. Dit is wat er in België gebeurt. Dat ze dus gewoon met 14 jaar seks mogen hebben. Dus dat is gewoon pedofilie. Gewoon legaliseren, zodat het normaal bevonden wordt dat je dus met een kind naar bed kunt gaan. En dan is het klaar. Dan heb je gewoon geen poot als ouder om op te staan. Want het kind is al 14 en kan al beslissen. Nou, dat vind ik echt spijtig. En heel erg. En ik hoop dat die ontwikkeling natuurlijk niet in Nederland verder door gaat winteren of door gaat waaien. Maar ja, als je ziet dat er hier in Nederland een of andere gek, ik noem het maar een gek, die bij de actie gaat voeren omdat hij zo graag een kind lief wil hebben. Nou, sorry hoor. Hoe ziek moet je zijn? Dus een vader die zeg maar medisch hulp of hulp zoekt voor een problematiek. Daar worden de kinderen bij weggehaald. En zo iemand die rondloopt om het mogelijk te maken dat je seks kunt hebben met kinderen, die wordt gewoon vrij rondgelaten. Die wordt niet opgenomen, niet acuut uit huis gezet. En als die kinderen heeft, weet ik zeker dat die kinderen ook niet in bescherming genomen worden. Nee, die worden daar lekker gelaten, zodat die man dan tekeer kan gaan, zogenaamd zoveel liefde kan tonen voor zo'n kind. Nou, ik vind dat echt heel spijtig. Dus dat zijn ontwikkelingen waarvan ik zoiets heb van, hoe kunnen wij dit soort dingen tegengaan om jezelf als ouder en natuurlijk de kinderen te beschermen. En ik heb ook contact gehad met andere jongeren die zeg maar in gesloten instellingen zitten. Ik heb een oma gehad die te maken heeft met een kleinkind waar zij de verantwoordelijkheid voor heeft. Daar heeft de GI-instelling, in dit geval wederom WSG, want dat zijn echt de boosdoeners. Die oma die wordt nu gewoon helemaal geterroriseerd. Ze mag de kleinzoon niet meer spreken. De kleinzoon wordt opgesloten in een gesloten gedeelte in de Hoenderloo-instelling. En ze mag hem gewoon 6 maanden lang niet zien, niet spreken, helemaal niets. Hoe kan dit in het belang van een kind zijn? Hoe kan het zo zijn als die ouders in het buitenland zitten? De oma is degene die verantwoordelijkheid heeft voor dat kind, dat een GI-instelling zo'n oma helemaal buitenspel zet en gewoon op zo'n gemene, gruwelijke manier zo'n kind gaat, of althans, straffen wil ik niet zeggen, maar gaat pesten om die oma maar te breken. Want ja, ze zeurt te veel, ze schrijft te veel klachtbrieven. En als je naar de regeringsparlementsleden schrijft, nou, dan ben je helemaal een pak verdriet. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk van, hoe is dit hier in Nederland mogelijk in 2020? Dat is gewoon niet te geloven. Nou, dan wil ik ook nog even benoemen dat er zeg maar de WSS een schriftelijke aanwijzing of een aanwijzing heeft gekregen. Omdat zij dus gewoon een wanbeleid hebben. Maar ik vind dat dus gewoon te zwak. Ik vind gewoon dat ze acuut de WSG buiten werking moeten stellen. Want er zijn al 3 dode kinderen. Het wordt iedere keer verdoezeld en weggehouden en verstopt, dat nieuws. En ik vind dat echt heel erg. Hoeveel kinderen moeten er nog dood onder de zorg van deze GI-instellingen? Hoeveel? Hoeveel kinderen moeten nog verkracht worden? Hoeveel kinderen moeten nog opgesloten worden? Dus om die jongeren, ik hoop dat er wat jongeren ook meeluisteren naar dit programma, die in zo'n instelling zitten, En ja, die niet bang zijn om zeg maar actie te ondernemen en weten dat ze dit kunnen doen. Vanaf hun 12e jaar hebben ze al recht op een advocaat. Die mogen ze zelf uitkiezen. Dus ja, als je dat zou willen doen, dan kun je natuurlijk zelf een advocaat bellen. Of je kunt, of als je bijvoorbeeld je ouders daar geen geld voor hebben, of je hebt geen contact meer met je ouders, je weet niet waar je ouders zijn. Want daar hebben we een heleboel jongeren die daarmee te maken hebben. De regering wil de bevolking doen denken dat dat de vergeten kinderen zijn. Nou, mijn kinderen zijn zeker niet vergeten. De kinderen van de dame die de Stichting Rechtsbescherming heeft opgezet, zijn zeer zeker niet vergeten. Geen enkele ouder die te maken heeft met jeugdzorg heeft zijn kinderen vergeten. Dus hoe durven jullie de kinderen de vergeten kinderen te noemen? Het zijn de verstoten kinderen, de mishandelde kinderen van de vergeten ouders. Want dat is het. Wij worden gewoon vergeten, we worden gewoon weggegumd uit het systeem als zijnde ouders die bij deze kinderen horen. En dat kan niet. Ik heb ook nog een moeder gehad die ja, helemaal niet meer weet of haar baby nog in leven is. Haar baby was met 3 maanden van haar ontrokken. Nou, en dat is helemaal niet zo gek, want ze doen het ook al. Dus niet alleen uit huisplaatsing, maar ook uit buikplaatsing. Dus ja, om al die redenen dat ouders eigenlijk verstoten worden en kinderen gewoon gegijzeld gehouden worden. En dat wil ik ook benadrukken naar de kinderen die in deze instellingen zitten. Jullie moeten weten dat jullie ouders absoluut niet mogen weten waar jullie zitten. Geen dossiers krijgen van jullie. Dus als je voelt dat je moeder of vader niet om je geeft, ook al zegt zo'n begeleider dat tegen jou, want mijn kind heeft mij letterlijk en figuurlijk gezegd, mama, die en die heeft gezegd dat jij niet voor mij kan zorgen en dat jij mij bij een ander wil laten wonen. Ik zeg nee hoor, dat is nooit zo en dat mag je nooit vergeten. Dat is niet zo. Dus hoe durven de GI's dit soort dingen tegen de kinderen te zeggen, terwijl ze weten van nou, wij gaan die kinderen helemaal niet meer bij die ouders brengen. We gaan ze weghouden, zodat we nog meer geld kunnen krijgen voor deze kinderen totdat ze 23 zijn. En vervolgens gaan we ze goed melken. En de ouders die mogen gewoon helemaal niks van hun kinderen weten. Nou, dus om die kinderen, ik wil jullie echt een hart onder de riem steken. We zijn bezig met een project waarbij we informatie middels een rap naar jullie willen uitbrengen. En daar gaan we zeer binnenkort mee starten. Voor jongeren die daar graag aan mee willen doen, omdat ze iemand in hun familiekring hebben die zeg maar uit huis geplaatst zijn. Jullie kunnen inbellen of een e-mail sturen naar mij. En dan kunnen we dat gewoon gaan bespreken. Ik heb al het een en ander op papier gezet van hoe we dat gaan doen en hoe we dat invulling gaan geven. Dus daar volgt nog nadere informatie over. Dus op dit moment ben ik op zoek naar getalenteerde rappers. Maakt niet uit hoe oud je bent. Als je omtrent jeugdzorg iets kwijt wil, wat je vindt dat iedereen moet weten over de hele wereld als kind zijnde, dan wil ik heel graag hebben dat je contact opneemt. En zodat we dat op die manier bekend kunnen maken. En voor de ouders natuurlijk, ja, de site is er voor jullie ook. Als jullie enigszins de kans krijgen omdat jullie nog jullie kinderen zien of spreken, laat ze ook weten dat er een site is waar ze terecht kunnen. Dit is geen site die gelieerd is met de regering die de hele boel niet wil veranderen, omdat ze natuurlijk heel veel inkomsten krijgen door deze kinderhandel. Zorgen jullie ervoor dat jullie daar ook de nodige informatie uit kunnen krijgen. Er is een nieuwssectie op de site en daar hebben we allerlei wetenswaardigheden of althans links ingedaan van artikelen die het revue hebben gepasseerd de afgelopen jaren omtrent jeugdzorg. Is absoluut de moeite waard om daar doorheen te spitten en de dingen te lezen die daar gedeeld worden. Want zo leer je ook steeds meer de industrie te kennen. Dus ja, mochten er nog vragen zijn, neem contact met ons op via rechtsbescherming kinder en ouders. .nl, dus rechtsbescherming.ko.nl voor ouders en jongeren die met jeugdzorg te maken hebben. Ik heb een oproep gedaan voor jonge getalenteerde rappers in Nederland. Mr. Menes gaat daar ook deel uit maken. En ja, ik hoop gewoon dat er zoveel mogelijk jongeren hieraan mee willen doen. Want je weet maar nooit wat daar uit kan komen. En nog iets. Ik wilde nog even afsluiten met de hele procesgang, hoe wij dat zeg maar bedacht hadden. We hebben gezegd van ga eerst aangifte doen. Ik herhaal dit iedere keer, jongens, want het is gewoon uiterst belangrijk dat we gezamenlijk aangifte doen. Als je dat al gedaan hebt, prima. Dan zouden wij heel graag van rechtsbeschermingko.nl een kopie willen ontvangen van die aangiftes. En dat jullie ons machtig om dat allemaal te bundelen, alle aangiftes, zodat we een landelijke aangifte kunnen deponeren bij het OM. Want dit kan niet, jongens. Dus hierbij ook een oproep om zeg maar de aangiftes, de gezamenlijke aangiftes te doen. Ik heb een site gedeeld, of althans een link gedeeld, met een aangifte template. Dat je die zou kunnen gebruiken. En hebben we een lijst gemaakt van partijen die zich schuldig maken aan allerlei schendingen van artikelen hier in Nederland. En natuurlijk artikel 6 en artikel 8 van het EVRM. En we zijn tot een conclusie gekomen dat dit zijn de artikelen en de wetten die geschonden worden en de codes die geschonden worden door deze partijen. Dat was op 19 december heb ik dat document opgesteld. Als jullie die nodig hebben, kunnen jullie ook contact met mij opnemen en vraag gewoon naar de document aangifte. En als je al aangifte hebt gedaan, kun je het ook sturen naar mij via de rechtsbeschermingko.nl. Via het inlegvelproces e-mailadres, zeg maar. Of het is inlegvel@rechtsbeschermingko.nl. Kun je het daar naartoe sturen. En dan kunnen we dat allemaal bundelen en landelijk aangifte gaan doen. Daarna hebben wij een onderzoek gedaan naar de Raad voor Kinderbescherming dossiers. En daar zijn we ook achter een aantal zaken gekomen dat ze allemaal op dezelfde manier functioneren. Want de raad geeft geen advies. En, of althans, het is geen advies en het is ook geen contract wat je van hem hebt. Het is raad van de kinderbescherming. Dus niet voor de kinderbescherming, maar van de kinderbescherming. De overeenkomsten is de werkwijze, het verzoek, verzoekschrift, advies. En zeer opvallend is wat ze noemen is opvoedingssituaties, opvoedomgeving. Ze begrijpen niet dat de juiste ouder een kind opvoedt met normen en waarden. En nou, iets wat de Raad van de Kinderbescherming heel vaak zegt, ik verzoek u vriendelijk de raad toestemming te geven om onderstaande informanten daar waar nodig te benaderen. Tevens verzoek ik ermee in te stemmen dat de informanten informatie geven. U doet dat door hieronder uw handtekening te plaatsen en deze aan mij per post terug te sturen. Nou, doe dat vooral niet, want anders maak je inbreuk op je eigen privacy eigenlijk. En eigenlijk hoef jij niks los te geven wat tegen jou gebruikt kan worden. Hetzij in de positieve of de negatieve zin. Dit is iets wat je, ja, ik raad het gewoon af. Bij mij hebben ze zogenaamd iets opgestuurd om toestemming te vragen. Alleen die is nooit bij mij aangekomen, omdat ze zogenaamd geen adres van mij hadden. Dus ik heb nooit toestemming gegeven. Maar toch zijn die rapporten doorheen gegaan, waarbij ze mijn handtekening hebben gefalsificeerd en gewoon dat rapport als zijnde geldig gemaakt, omdat zogenaamd ik die ondertekend had. Dus daar moeten jullie ook op letten. Maar dit is dus hoe de Raad voor de Kinderbescherming te werk gaat. Ik heb een aantal punten opgeschreven in dat document. Dus als jullie daar ook een kopie van willen, hoef je alleen maar te zeggen onderzoek Raad voor de Kinderbescherming. Of, hoe kan je dat noemen? Hoe zeg je dat? Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming. Of althans, samenvatting Raad voor de Kinderbescherming. Nou, wat hebben we daarna gedaan? Daarna hebben we exploten naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wij hen eisen, kinderen die uit huis geplaatst zijn, onderbuikgevoelens of dus preventief uit huis zijn geplaatst, omdat ze denken dat de kinderen misschien gevaar lopen. Die kinderen, daarvan hebben wij gezegd, wij eisen nu dat die kinderen per direct teruggeplaatst worden. Nou, daarvan heeft Mark Rutte gezegd van, wij kunnen geen individuele zaken afhandelen, dus wij gaan lekker niks doen. De kinderen blijven gewoon waar ze zitten. En dan moet je maar naar de rechter gaan. Terwijl ze weten dat er geen procesgang is voor ouders nog kinderen in Nederland. Dus dit zijn dingen die gewoon niet kunnen. Nou, dan hebben we hen in gebreken gesteld. Dat hebben we gedaan op 23 en 24 december. Daar hebben ze ook van gezegd van nou, daar gaan wij gewoon lekker niks mee doen, bla bla bla. Daarvoor heeft een mevrouw Thiele is naar voren gekomen die zogenaamd woordvoerster is van de president of van de gehele Tweede Kamer. En die heeft gezegd van ja, hadden ze maar een e-mail naar mij toegestuurd, dan had ik het wel opgelost. Nou, wij willen geen gesprek, Kamerleden. Wij willen gewoon een oplossing. En de enigste oplossing is alle kinderen per direct terug naar huis geplaatst. En daarna gaan we kijken, wat is er misgegaan hier? Welke dingen zijn waar, welke zijn niet waar, zoals het hoort. Ook natuurlijk volgens artikel 3.3 van het burgerlijk wetboek. Want het kan niet zo zijn dat de kinderen gewoon gebaseerd op leugens, onderbuikgevoelens, gewoon uit huis worden geplaatst. En met valse beschuldigingen en dat soort dingen, dat kinderen gewoon ja, niet meer terugkomen naar huis. Het is gewoon niet mogelijk. Nou, nadat we ze in gebreken hebben gesteld en zij eigenlijk hun handen ervan hebben teruggetrokken en alles in de doofpot hebben gegooid, is meneer Warsdorfer naar voren gekomen. Hij is overigens ook lid, of althans, die zat in de commissie van de Wintercommissie. De Wintercommissie is natuurlijk degene die de onderzoek hebben gedaan naar de jeugdbescherming en dergelijke. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaag. Meneer Warsdorfer is eentje die heel goed weet wat er allemaal speelt. Dus ik vind het eigenlijk van de gekken dat deze mensen net doen alsof ze geschokt zijn dat het allemaal zo erg is binnen de jeugdzorg. En dan nog kunnen ze niks doen omdat het zogenaamd via de rechter moet gaan, terwijl ze weten dat wij geen rechtsgang hebben. Nou, ik heb gelukkig al antwoord gekregen van de Hoge Raad dat zij geen jurisdictie hebben en dat ik ze niet meer mag aanspreken. Dus ja, dan houdt het gewoon op. Dus dan is het tijd voor internationale onderzoek of althans aandacht. En daar gaan we dus ook met z'n allen naartoe werken. Dus we hebben een pro forma bezwaar gecreëerd. En die heb ik dus al aan het begin van het programma genoemd. Die zijn te vinden onder het inlegvel, onder de diensten van rechtsbescherming, ko.nl, diensten, inlegvel en dan inlegvelproces. En daar vind je alle documenten die je nodig hebt om dat internationale proces te kunnen starten. Want daar gaan we heen met met die stappenplan. Dus inlegvel 1, inlegvel 2 enzovoorts. Zo gaan we verder, dus naar gelang we verder groeien. En één heel belangrijk iets wat ik nog door wil geven. De mensen, dat zijn er een stuk of 50 die mij al althans van mij een template of een voorbeeld hebben gehad van het inlegvel. Ik wil hen even op het hart drukken dat ze mij een kopie van de verstuurde inlegvel willen mailen naar inlegvel@rechtsbeschermingko.nl, zodat we dan jullie de volgende stap kunnen mailen om naar de gemeentes toe te sturen. Want een heleboel hebben al reactie gehad. En daar hebben we ook weer een antwoord voor. Dus, maar die krijg je pas als ik een kopie heb gehad van wat jij verstuurd hebt naar de gemeentes en de raadsleden. En vergeet natuurlijk niet een kopie te sturen naar de commissie De Winterleden. Want die moeten ook weten dat wij pro forma bezwaar aantekenen. Dit is het begin van een internationale proces wat we gaan doen. En ik wil gewoon dat mensen dit beseffen. En ja, hoe meer mensen hier aan meedoen, hoe beter. Dus geef dat door. Ik ga er weer ertussenuit. Volgende week ben ik er weer. En dan gaan we het over heel wat anders hebben. Dat laat ik nog even als een verrassing. Dus ik wil jullie een hele goede weekend wensen. En ik hoop jullie volgende week weer te horen. Te krijgen op de ether of aan de radio. Van naar mij te luisteren aan het programma. Fijn weekend allemaal.
Zoveel littekens, de pijn in mijn hart hoor ik het kind smeken.